voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Romeinen 8 vers 1 tot en met 17. Romeinen 8 vers 1 tot en met 17. Door te zingen psalmen psalm 33 vers 2. Psalm 145 vers 2 en 3. Psalm 85 vers 4. Psalm 56 vers 6. Het te lezen schriftgedeelte Romeinen 8 vers 1 tot en met 17. Door te zingen psalmen psalm 33 vers 2. Psalm 145 vers 2 en 3. Psalm 85 vers 4. Psalm 56 vers 6. En wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, zij in de naam des Heere, Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we dit ons samen zijn voortzetten door te zingen van psalm 33, het tweede vers, roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. En wat er verder volgt in het tweede vers van psalm 33.
Thank you.
aan de gemeente van Rome, het 8e hoofdstuk. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in Romeinen 8. En daarvan de eerste 17 versen. Nog vooraf doen we in de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vlezes, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vlezes is, maar die naar de Geest zijn, bedenken wat des Geestes is. Want het bedenken des vlezes is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vlezes vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de Geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de Geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal Hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveren als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de Geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
Laten we trachten, gemeente, ook samen Gods heilig aangezicht te zoeken in het gebed om de Heere zijn onmisbare zegen af te smeken over dit ons samen zijn. Heere, u wilt ons voor de tweede maal op deze dag weer samenbrengen binnen de wanden van dit uw bedehuis rondom de kandelaar van uw eeuwig blijvend getuigenis. U komt zo klaarlijk te betonen, Heere, geen lust te hebben in onze dood, maar daarin dat we ons tot u zouden bekeren en leven. Wat een arbeid wilde u al niet ten koste leggen aan het heil van onze onsterfelijke zielen. Hoe menigmaal is er al geklopt aan de deur van ons hart, is er geschud aan de boom van ons leven. En kwam u het ons toe te roepen door de prediking van uw woord, bekeert u, gij huizen Israëls, want waarom zoudt gij sterven? En nu hebben wij in onze diepe val in Adam de dood verkozen boven het leven. En wat komt dan duidelijk uit hier in ons leven? Want hier, wij hebben daarvoor gekozen. En u wordt ons niet alleen de weg des doods gewezen, maar ook de weg des levens. Het is nog mogelijk om van dood levend gemaakt te worden. We kunnen nog door u tot u bekeerd worden. We kunnen nog zalig worden. Die mogelijkheid van zalig worden, die laat u nog verkondigen. En dat is nu alleen maar mogelijk omdat u van eeuwigheid zelf een weg wilde uitdenken, waardoor en waarlangs verloren Adams kinderen weer hersteld kunnen worden in uw gunst en in uw gemeenschap. En Heere, daarvoor wilde u alles geven. U spaarde uw enige geboren zoon niet. Maar u wilde hem overgeven tot de dood des kruises. En hij wilde zichzelf overgeven. Om de dood te sterven. Om zo uw deugden te verheerlijken. En een volk zalig te maken. Ach, Heer, en daarom mag dan uw woord nog gepredikt worden. En wat is het dan noodzakelijk als uw woord gepredikt wordt, dat u erin meekomt met de bediening van uw geest. Want u weet het, Heer, van nature, dan is er bij ons geen plaats voor de boodschap van uw woord. Dan is ons hart ervoor gesloten. Maar als u toch komt met uw geest, dan komt uw gesloten harten te openen voor u en voor uw zalige dienst. Dat kwam u eertijds bij Lydia te doen en dat doet u toch in het leven van al uw gunstgenoten. Dan opent u het hart, zodat we acht gaan slaan op de prediking van uw woord. Dan gaan we het ook werkelijk ter harte nemen. En anders dan kunnen we het wel horen met onze natuurlijke oren. Maar dan verstaan we het niet. En dan worden we er ook niet mee werkzaam gemaakt aan de troon der genade. Maar waar u toch meekomt in de prediking van uw woord, met de zaligmakende bediening van uw geest, dan worden dode zondaren levend gemaakt. En zou u dat willen doen, Heer, tot roem van uw grote naam? Want als ze toch nog in Sion geboren worden, tot een levende hoop, door de opstanding van uw eigen lieve zoon uit de doden, dan wordt uw koninkrijk uitgebreid en daardoor wordt toch uw naam verheerlijkt. Want in de veelheid van de onderdanen is toch des konings heerlijkheid gelegen. O Heer, en daarom kunt ge toch alleen maar doen, want in ons zijn geen redenen. Maar nu wilt u van eeuwigheid al redenen nemen uit uzelf. Het heeft u behaagd om uzelf te verheerlijken door het zaligen van zondaren. En daarom, o Heere, zou u het vanmiddag willen doen om uw grote naams wil, dat die ook in ons midden nog verheerlijkt worden. Dat uw koninkrijk nog zou mogen worden uitgebreid. Niet alleen maar doordat er toe mogen worden gebracht, maar ook in de harten van uw gunstgenoten. Want Heere, dan zijn ze toch gewikkeld in die geestelijke strijd. U plaatste ze toch door uw genade in het strijdperk van dit leven, want u maakte toch van dood levend. En waar we levend gemaakt worden, daar gaat toch die goede strijd beginnen. Die strijd, zoals we het ook vanmorgen hebben gehoord, tegen die driehoofdige vijand, de duivel, de wereld en ons eigen zondig vlees. Ach, Heere, en die strijd, dat is toch een strijd waarvan de overwinning zeker is. In die strijd gaan uw kinderen zichzelf toch leren kennen als machteloos en krachteloos. Maar Heere, juist als ze machteloos en krachteloos zijn in zichzelf, dan wil u ze kracht geven, want het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Opdat u alleen de eer zou mogen ontvangen, want uw kracht wordt juist in de zwakheid van uw volk volbracht. En als ze menen in eigen krachten staande te kunnen blijven, dan zullen ze daar toch beschaamd mee uitkomen. Zoals een Petrus, die meende te kunnen staan in eigen kracht. Maar u kwam uw woord waar te maken. De jongeren zullen moeder en mat worden. De jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Die zullen opvaren gelijk de arenden. Die zullen lopen en niet moede worden, wandelen en niet mat worden. Ach, Heer, dan zijt gij toch een getrouw waarmaker van uw woord. Maar dan werkt u altijd op uw eigen eer aan, omdat geen vlees zal roemen voor u. Want, Heer, we zijn allemaal eerovers geworden van u in het paradijs. En er is toch een volkje worden daaraan ontdekt. Je gaat dat toch leren verstaan, eerovers van u geworden. Ach, Heer, ontdekt daartoe gaan. Gedenk dan zo aan uw erfdeel in het strijdperk van dit leven. U weet wat nodig is, Heer. Ook onder de verkondiging van uw woord. Zou u het oude nog eens nieuw willen maken? Zou u nog eens terug willen komen op uw eigen werk? Versterk hetgeen gij hebt gevrocht. U laat toch niet varen het werk wat uw hand begon. U komt er toch op terug, Heer, op uw tijd. Dan kan het bang zijn en donker in het leven van uw gunstgenoot. Dan kunnen de dagen der duisternis vele zijn. Maar toch bent u toch ook geen land van uiterste duisternis. En waar het licht komt, daar moet de duisternis toch zwichten. Want het licht heeft het duister overwonnen. Heere, zou u zo dan nog met ons willen zijn? Gedenk nog ook aan degenen die met ons niet konden opkomen. Die oud geworden zijn, die gebrekkig zijn. Maar ook de zieken, de ernstig zieken. Zou u ook willen zijn, Heere, met Nadie Jansen, die uit het ziekenhuis ontslagen is en in een kliniek is opgenomen. Heere, zou u de verdere behandeling nog willen zegenen? Kom er nog in mee. Schenk haar nog alles wat nodig is. Niet alleen voor het lichaam, maar boven alles voor haar onsterfelijke ziel. Want dat is toch het allervoornaamste, Heere, dat onze ziel gered wordt van de dood. Maar zou u ook de aangewende behandelingen nog willen zegenen? Tot een verder herstel. Heere, gedenk zo aan degenen die vanmiddag ook achter zijn gebleven. Die thuis op de kinderen moeten passen. Of die door andere omstandigheden, wettige omstandigheden, verhinderd zijn om op te gaan onder de bediening van uw woord. Maar ook degenen die geen lust hadden om op te gaan. Die het wellicht genoeg vinden om eenmaal op een zondag onder de prediking van uw woord te verkeren. Ach, Heere, zou u ze toch te sterk willen worden. Uw woord is toch het genademiddel bij uitnemendheid. Het heeft toch u juist behaagd om door de prediking van uw woord zalig te maken die geloven. U zegt het toch hier, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het woord Gods. En hoe zullen zij geloven, indien het ze niet gepredikt wordt? Ach hier, het zou wat zijn als we wel de gelegenheid hebben gehad, maar de genegenheid ontbrak. Dan komt u toch een keer op terug, op elke kerkdienst die we verzuilen. Leer ons dat ook verstaan, Heer, om zo in getrouwheid onder de bediening van uw woord op te gaan. Maar dat er toch ook wat we mogen uitwerken, wat de eeuwigheid kan verduren. Dat de prediking van uw woord straks niet tegen ons zal getuigen in die dag der dagen. Dat het ons oordeel niet zal verzwaren. Want uw woord werkt altijd wat uit. Het doet altijd hetgeen wat u behaagt. Het is voorspoedig in hetgeen waartoe gij het zendt. Het is of tot verharding, of we worden eronder verbroken. Het is of een reuken des doods ten dood, of een reuken des levens ten leven. En dan is het toch de letter die dood. Maar het is toch ook de geest die levend maakt. O Heer, zou u die levend maken de geest ons vanmiddag toch niet willen onthouden. Opdat zo uw woord toch tot een eeuwige zegen gesteld mag worden in ons leven. Ook de prediking van dit middaguur. Wat is het dan ook noodzakelijk dat u erin meekomt met de bediening van uw geest. Zonder mij, zo hebt u gezegd, kunt ge niets doen. Dan kunnen we vanmiddag uw woord niet verkondigen, daartoe zijn we onbekwaam. O, schenk ons dan toch de zalving van uw geest. Maar ook in het luisteren, Heer. O, zou u er nog in mee willen komen. Geef nog een horend oor, een opmerkzaam hart. Gedenk nog, Heer, aan onze arme vader, aan onze regering, aan ons vorstenhuis, aan al degenen die in hoogheid gezeten zijn. Dat er ook nog gebed voor zou mogen zijn, Heer. Want ze hebben, onze regering heeft zo'n grote verantwoordelijkheid. En u zegt het zelf in uw woord. En aan wie veel gegeven is, van die zal ook veel geëist worden. Heer, zou u willen zijn met uw kerk in ons vaderland? Wat is er een verwarring, wat is er een verdeeldheid? Wat horen we het? Zie, hier is de Christus en zie, daar is de Christus. Maar u zegt het, gelooft het niet. O Heer, zou u toch willen geven dat door uw genade de bazuin van uw woord, de bazuin van het evangelie nog een zeker geluid zou mogen voortbrengen. Ook in ons arme vaderland, u wilde in verleden tijden op zo'n rijke wijze in ons vaderland werken. Wat waren er vele leesbare brieven van Christus. Dan waren er toch nog moeders in Israël en vaders in Christus. Wat is Jacob dun geworden, Heer? Zou u er nog over op willen staan en zou u met de wind des geestes uw hof nog willen doorwaaien? Ja, Heer, dat er ons gedurig gebed maar zou mogen zijn. Komt gij zuidenwind en ontwaakt gij noordenwind en doorwaai mij nog hof, opdat zijn de specerijen uitvloeien. Want Heer, waar u toe gaat, waaien met die wind des geestes. Die noordenwind die ontdekt, die ontgrondt, die ontbloot tot op de fundamenten toe. Maar toch ook die zoele zuidenwind. Vertroostend, verkwikkend. Ach, Heer, zou u het willen schenken. Opdat zo uw grote naam nog verheerlijkt zou mogen worden. Want u wordt toch altijd verheerlijkt in uw eigen werk. Al wat gij vroeg, dat zal toch alleen juichen tot uw eer. Heer, uw werk. Behoud dat nog in het leven. In het midden der jaren. En dat dat goede werk wat u begint in de harten van zondaren, ook hier door uw genade nog gevonden zou mogen worden in de gemeente van Friesenveen. Zou u zo al de arbeid willen gedenken in uw koninkrijk, denk ook in bijzonder aan het werk van de evangelisatie, het werk van de zending, ook het werk wat verricht mag worden onder het volk van Israël, het oudste broedervolk, hier zou u al die arbeid dan met uw zegen willen bekronen. Zou er willen zijn, heren, met al uw knechten ook, hem die aan deze plaats wilde stellen, ondersteunen sterk nog in de veelvuldige arbeid. Niet alleen in de prediking van uw woord, maar ook in het bezoeken van de huizen. En in het onderwijzen van de jeugd. Ach Heer, aan uw zegen is alles gelegen. Zo den Heer het huis niet bouwt. En dat geldt ook zeker als het gaat over die geestelijke tempel, over die woonsteden Gods in de geest. De vergeefs arbeiden de zelfbouwlieden eraan. Maar u geeft het uw beminder als in de slaap. O Heere, geef nog werkzaamheden. In de ambtelijke bediening aan de troon der genade. Gedenk ook aan de kerkraad, aan de colleges. We dragen ze op aan de troon van uw genade. Geef dat ze samen in broederlijke eensgezindheid door uw genade het goede nog voor Jeruzalem mogen zoeken. Heere, help en sterk dan. Zou u willen geven de opening van uw woorden, ook aan de middaguren van deze dag. We staan er telkens maar weer voor en u redden keer op keer. U kwam het waar te maken, zie ik leg mijn woorden in uw mond en ik dek u onder de schaduw mijner hand. En hier zou u dat ook vanmiddag nog willen betonen. Zou u nog met ons willen zijn, niet omdat we het hebben verdiend. Want dan zou u ons voorbij moeten gaan. Ja, Heer, dan zou u ons zelfs moeten wegdoen van voor uw driemaal heilige aangezicht, maar doe het nog. alleen om de verdiensten van uw eigen lieve zoon, die ge altijd hoort en verhoort om Jezus wil. Uit genade vragen wij dit alles van u. Amen. Gemeente, laten we dit ons samen zijn voortzetten door te zingen van de 145ste psalm, het tweede en derde vers. Ik zal den Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit, uw verbreiden en uw wonderlijke daad met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En het derde vers, zij zal uit de volheid van het gemoed gedachten gaan, de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheid. 2 en 3 van Psalm 145, ondertussen gemeente, krijgt u de gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere die zegenen u en hij zegenen uw gaven.
Thank you.
allemaal wel weten dat de Heer op de Sinaï de wet heeft gegeven. De wet van de 10 geboden, ook al de zedelijke wet. Omdat die wet betrekking heeft, zedelijk, op ons wilsleven. Zodra God een mens bekeert, dan gaat hij vragen, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan krijgt hij gelijk een vermaak in de wet Gods, maar de inwendige mens. Daar zou hij dan graag naar willen leven. Nee, dan moet u niet zo zien dat hij dan de hemel daardoor wil verdienen. God is het waard om geëerd, gediend en gevreesd te worden. Maar God die heeft niet alleen maar de wet van de 10 geboden gegeven. Hij heeft ook ceremoniële wetten gegeven. Want de wet van de 10 geboden betrekking op het wilsleven van de mens. De ceremoniële wetten die hebben betrekking op het godsdienstig leven. Het volk van Israël, onder het oude verbond. Dat waren schaduwachtige wetten. En die schaduwachtige wetten die zijn vervuld toen Christus uitriep, het is volbracht. Op dat volbrachte werk van Christus is het voorhangsel van de tempel gescheurd, van boven tot beneden toe. Heel de ceremoniële wet is in hem vervuld. Maar de Heere die heeft ook burgerlijke wetten gegeven. Waarom? Dat volk van Israël was een heel bijzonder volk. Dat volk van Israël was een volk wat God als koning had. Een theocratisch volk. De koningen van Israël, die moesten eigenlijk voorgangers zijn. Dat moesten theocratische koningen zijn. Die konden alleen maar koning zijn als ze hadden leren vragen. Met David leren mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen. Tot de vrezen van uw naam. En daarom hadden ze allerlei burgerlijke wetten. Nou, die burgerlijke wetten die zijn afgeschaft. Weet u wanneer? Toen in het jaar 70 Jeruzalem door de Romeinen is verwoest. Toen was het gebeurd met het volk van Israël met die burgerlijke wetten. Toen hielden ze op. Maar die burgerlijke wetten die hebben ook voor ons nog een betekenis. Eén van die burgerlijke wetten, die kent u best wel. Dat is de wet van de vrijsteden. Als een doodslager een onopzettelijke doodslag had gepleegd, dan moest hij vluchten naar de vrijsteden. Het waren er 6. 2 in het noorden, 2 in het midden van het land en 2 in het zuiden. En dan aan weerszijden van de Jordaan. 6 vrijsteden. Hey, waarom 6 gemeenten? Weet u wie de 7e vrijstad is? De 7e vrijstad is Jezus Christus zelf. Al die vrijsteden, die 6 vrijsteden, wezen heen naar hem. En alleen als we in hem zijn, dan zijn we geborgen voor die bloedvreker. En buiten die vrijstad, dan loert de dood. Dus, als het u ging over die onopzettelijke doodslager, die moest vluchten. De rust werd hem opgezegd. Wanneer gebeurt dat nu eigenlijk, gemeente? Wanneer gebeurt dat? Heb je wel eens een dode zondaar zien vluchten? Nee toch? Dat zijn alleen levend gemaakte mensen. Als God u van dood levend maakt, gaat u vluchten. Vluchten naar de vrijstad. En de wegen naar die vrijstad, die moesten volgens de wet gebaande wegen zijn. En die vrijstad moest ook worden aangewezen. En de Israëlieten die werden onderwezen in die wet van die vrijsteden. Had je een onopzettelijke doodslag gepleegd? Per ongeluk? Dat iemand was omgekomen, dan moest je daarheen vluchten. En de bloedvreker, de goel, die mocht wraak nemen. Dus zo'n onopzettelijke doodslager die vluchtte voor zijn leven. Nee, die kon onderweg niet gaan rusten. Hij moest in de vrijstad zijn. En daar werd zijn zaak onderzocht. En dan was hij vrij in de vrijstad. Dan was hij in de vrijstad. Dan ligt daar nog een les in. Hè? Dat weet u misschien ook wel. Want was hij nou echt vrij? Hij had wel vrijheid, maar die vrijheid was een beperkte vrijheid. Weet u waarom dat hij echt vrij was? Hij was echt vrij als de hoge priester stierf. Dat maakte het niet allemaal mee hoor. Als een jonge hoge priester dat kon gebeuren dat hij niet meemaakte. Maar als nou de hoge priester stierf, dan kwam er een nieuwe hoge priester. En dan? Dan mocht die onopzettelijke doodslager weer terug naar zijn vrouw, naar zijn kinderen, naar zijn bedrijf. En daar verlangde hij natuurlijk naar. Is het goed, is het toch wel of niet? Daar verlangde hij naar. Nou, zo is het nou bij Gods kinderen ook. Als het goed is, dan kunnen ze wel in de vrijstad zijn. Dan kunnen ze wel in Christus zijn. Maar weet u waar het eigenlijk om te doen zijn? Om die volkomen vrijheid. En wanneer gaan ze die volkomen vrijheid nu genieten? Nou, als ze Christus gaan leren kennen. Als de gestorven en de opgestaande hoge priester. Daar gaat het nu over. Dat de schuld is betaald. Dat de straf is gedragen. Dat dan het recht van God volkomen genoeg gedaan is. En dat Gods kinderen mogen weten. Dat voor mij. Daar komt het u net op aan. Dus er is alleen maar. Er is alleen maar vrijheid. Als de hoge priester gestorven is. En anders is er wel een vrijheid. In de vrijstad zeker. Maar daar moet ge zorgen in te komen. Wat? De Heer moet u heilig onrustig maken. Zodat u de vlucht gaat nemen naar de vrijstad. Want daar alleen is veiligheid voor de doodslager. Want nu, daar willen we vanmiddag ook eens naar gaan luisteren. Vanuit het Nieuwe Testament. En wel vanuit de tekstwoorden die u opgetekend kunt vinden. In het aan u voorgelezen schriftgedeelte. Namelijk Romeinen 8. En daarvan de eerste twee versen. Romeinen 8 vers 1 en 2. En daar lezen wij Gods woord en onze tekst als volgt. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde. En des doods. Tot zover. Wij worden vanmiddag bepaald bij het grote voorrecht van Gods kinderen. Drie gedachten. In de allereerste plaats letten wij op de vastheid van een eeuwige staat. In de tweede plaats letten we op het kenmerk van een levenswandel. In de derde plaats op de vrijmaking van de zondemacht. Dus het gaat over het grote voorrecht van Gods kinderen. Ten eerste de vastheid van een eeuwige staat. Want wij lezen de tekst, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. In de tweede plaats, het kenmerk van een levenswandel. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En in de derde plaats, de vrijmaking van de zondemacht. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Gemeente, de Romeinenbrief is de grootste brief, de langste brief die de apostel Paulus geschreven heeft. En we hebben het vanmorgen gehad over de grote profeten. De grootste staat vooraan, dat is Jesaja. En zo, de langste brief die staat ook vooraan, dat is de brief aan de Romeinen. En dan volgt de eerste Korinthebrief, die is iets kleiner. De Romeinenbrief die heeft Paulus ook geschreven vanuit de gemeente van Korinthe. Het is tijdens zijn derde zendingsreis. Hij is in Korinthe en in Korinthe is heel wat te doen geweest. Maar nu is de rust in de gemeente, is weer gekeerd. En de apostel Paulus die heeft daar een brief geschreven. Of we moeten misschien beter zeggen, heeft een brief laten schrijven door Tertius. Dat was daar zijn schrijver in Korinthe. En hij heeft opgeschreven wat Paulus dicteerde, maar wat tevens geïnspireerd werd door de Heilige Geest. Gods woord werd te boek gesteld. Een brief werd geschreven aan de gemeente van Rome. Het zal ongeveer in het jaar 56 na Christus zijn geweest. En Paulus die heeft tijdens zijn zendingsreizen veel gehoord over de gemeente van Rome. Hoe dat de Heer daar op een wonderlijke wijze zijn goede werk wilde beginnen in de harten van zondaren. De apostel Paulus heeft die gemeente niet gesticht. Hij is er nog nooit geweest, maar hij verlangt wel naar die gemeente. Want overal in de wereld, dat betekent overal waar Paulus gekomen is, daar heeft hij gehoord van het geloof dat de Heer door zijn geest wilde werken, daar in de gemeente van Rome. En waar is het nu eigenlijk begonnen? Nou, het is begonnen op de Pinksterdag. Toen waren daar ook Joden, uitlandse Joden en Romeinen. En die werden in haar hart gegrepen onder de prediking. En die zijn teruggekeerd naar Rome. En zo is daar eigenlijk een gemeente ontstaan. Een ontzettende grote stad. Als u zelf bedenkt dat er in Rome zo ongeveer 1 miljoen tot 1,5 miljoen mensen woonden. En over het algemeen waren dat allemaal heidenen. Er woonden zo'n 30.000 tot 40.000 Joden. En nu is daar een gemeente ontstaan. En die gemeente die bestond uit Joden en uit heidenen. En nu gaat Paulus ze een brief schrijven. Want weet u, zijn bediening wordt daar gelasterd. Hoe dan? Nou, Rome, dat is een wereldstad. In Rome, daar stond de cultuur op een hoog pijl. In Rome, daar waren mensen, die waren niet alleen gewend om de wapenen te hanteren. Maar er waren ook mensen, die hadden goed verstand. En nu gaat daar in Rome het praatje rond dat Paulus, die zou wel graag naar Rome willen komen, maar hij durft niet. Ja, waarom durft hij dan niet? Nou, hij zou zich schamen voor het evangelie. Hij zou bevreesd zijn om het evangelie te brengen in een wereldstad zoals Rome. En dan gaat Paulus, die gaat erover schrijven. En dan schrijft hij, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid. Moet u denken, die Romeinen, dat waren de wereldveroveraars. En nu gaat Paulus, die gaat daar het evangelie verkondigen van de gekruisigde Christus. Die aan het vloekhout gestorven is. Ach, dat was voor de Grieken een dwaasheid. Ja, maar als we het over de Grieken hebben, dan kan je net zo goed zeggen die mensen daar in Rome. Want als Gods woord het heeft over Griek en Jood, dan bedoelt Gods woord eigenlijk te zeggen, de Grieken, dat zijn de heidenen. En de Joden, dat zijn de godsdienstige mensen. Nou, die heidenen die zouden daar de spot mee drijven. Maar Paulus die zegt, denk erom dat evangelie, dat is een kracht Gods tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en dan de Griek. Hij zegt, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Daar gaat het nu net om, in heel die Romeinenbrief, daar draait het om. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dus niet uit de werken, maar uit het geloof. En dan gaat de apostel Paulus, die gaat eerst schrijven over, in zijn brief, over de heidenen. Hoe dat die heidenen liggen onder het rechtvaardig oordeel van God. Hoe God ze aan zichzelf heeft overgegeven. Om de zonde uit te leven. Maar dan gaat hij ook wijzen op de Joden die besneden zijn. Aan hen zijn de woorden Gods toebetrouwd. En toch, die heidenen en die Joden, die liggen onder het rechtvaardige oordeel van God. Dat gaat hij aantonen. Die heidenen die gaan verloren vanwege hun ongerechtigheid. Maar die Joden die komen er ook niet met hun eigen gerechtigheid. Heel de wereld, schrijft Paulus, die is verdoemelijk voor God. En dan gaat Paulus bewijzen hoe dat nu een mens wel zalig wordt. Nee, niet door de weg van de eigen gerechtigheid. Maar door de weg van de borggerechtigheid. Hey, dat is nou zo noodzakelijk, gemeente, dat ook bevindelijk, dat wordt geleerd. Hè? Want als de Heer nou in je leven komt, wat ga je dan zien? Nou, dan ga je beseffen dat je God kwijt bent, dat hebben we vanmorgen gezegd. En wat maakt nou de scheiding? Het zijn uw ongerechtigheden, die een scheiding hebben gemaakt tussen God en tussen uw ziel. En als het nou gaat over gerechtigheid, daar zit het woordje recht in. En wat is er nou recht? Weet jullie dat, jongelui, kinderen? Recht is een liniaal. Als wij zomaar een streep trekken op het papier, je legt er een liniaal langs, dan zie je van, hé, die lijn die is niet recht, maar die lijn die is krom. Dan moet je eigenlijk zeggen, die liniaal, dat is nou Gods wet. Gods recht. En ons leven, dat is net als een lijn. De een die zal waarschijnlijk, als die een lijn trekt, hem nog krommer trekken dan de ander. Of niet? Je hebt mensen die kunnen het behoorlijk recht. Maar toch, nou zo is het met ons leven ook. Als je nou naar die Joden kijkt, dan zou je zeggen, nou het lijkt toch heel wat. Waar liggen die liniaal van de wetten langs? Alles te kort. En die heidenen, zo krom als wat. Ongerechtigheden. En als de Heer gaat ontdekken aan de ongerechtigheden, aan alles wat krom is in ons leven, en een mens heeft liefde door God gekregen, dan ga je proberen om langs de werken der wet gerechtvaardigd te worden voor God. Moet je niet gaan zeggen dat zij dode zondaren. Dat zal nog maar moeten blijken. Of dat werkelijk een werk uit God is, ja of nee. Als nou een werk uit God is, hè, moet je goed onthouden. Dan zak je door je godsdienst heen. En als het een werk uit het vlees is, dan word je er nog wat mee ook. Dan worden mensen fariseeën. Dan houdt je alleen maar rekening met de binnenkant, met de buitenkant. Maar God, die gaat naar binnen toe werken. Niet alleen zomaar die zonde die we bedrijven, die dadelijke zonde. Nee, hij gaat bepalen bij de verdorven bron. Hij gaat bepalen bij het hart. Want daar is God om te doen. Wat er hier van binnen allemaal leeft. En als we dat gaan zien, dat ons hart een vuile bron van wanbedrijven is, dan gaan we verstaan dat we ook met onze eigen gerechtigheden voor God niet kunnen bestaan. Dat al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Dan gaan we het verstaan. Heel de wereld verdoemelijk voor God. We kunnen voor God niet bestaan. En dan gaat de apostel Paulus, die gaat tekenen hoe dat nou een zondaar rechtvaardig is voor God. Alleen door Christus. Wij dan zijnde gerechtvaardigd door of uit het geloof. Nooit zeggen om het geloof. Hè? Als hij dat zou zeggen. Als dat waar zou zijn. Dan zou er in het geloof iets liggen waarmee we wat verdienen. Je moet geloven, zeggen ze dan tegenwoordig. Of niet? Je moet het maar geloven. Alsof het geloof iets is uit de mens. En als dat waar zou zijn, dan zouden we door ons geloven de zaligheid kunnen verdienen. Nee, het geloof, dat is een hand. Dat is eigenlijk de hand van de bedelaar. Het geloof is een instrument. Door het geloof krijgen we deel aan de gerechtigheid van Christus. En het geloof is ook wel genoemd de officier van alle genade. Dus dat betekent als de Heer met het geloof begiftigt, als de Heilige Geest dat werkt in het hart, dan is dat enkel genade. En zo alleen door het geloof krijgt de zondaar deel aan de gerechtigheid van Christus. Dan zou je hem moeten leren kennen in je leven. En hem niet alleen maar leren kennen in de gangen van zijn vernedering. Nee, dan zou je hem ook moeten leren kennen in zijn verhoging. In die eerste trap van zijn verhoging. Weet u waarom? Gestorven om onze zonde. En dan opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Weet u waar de kerk Christus gaat leren kennen? Als de opgewekte Christus. Dat de Vader hem heeft opgewekt uit de doden. Dan mogen ze het zien. Hij is rechtvaardig. Kijk, toen hij in de gangen van zijn vernedering was. Toen was hij schuldenaar voor het recht van God. En toen heeft God gezegd op Golgotha tegen zijn eigen lieve zoon. Betaal mij wat gij schuldig zijt. Toen droeg hij de zonde van zijn volk. En nu heeft hij de schuld betaald. En nu heeft hij de straf gedragen. En nu heeft de Vader gezegd op de paasmorgen. Het is voldaan. En toen heeft hij hem opgewekt uit de doden. Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Kijk, zo zal de kerk hem toch moeten leren kennen. Willen ze dat gaan mogen verstaan, wij dan zijn de gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En hoe loopt het dan met zo'n mens af? Mensen die gerechtvaardigd zijn. Zijn dat nou grote mensen, hoge mensen, die staan overal boven? Nee, nee. Dan moet u maar eens lezen wat er staat aan het slot van het voorafgaande hoofdstuk. Dan kunnen we lezen wat er van apostel Paulus is overgebleven. Hij zegt, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Rechtvaardig voor God in Christus. En toch in zichzelf een ellendig mens. Net als de bruid uit het hooglied dat verwoord. Ik ben zwart in mezelf. Lieflijk in hem. Zwart, doch. Toch liefelijk. En dan gaat de apostel Paulus in het volgende hoofdstuk gaat hij schrijven. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dus is heel de wereld verdoemelijk voor God. Maar dan zegt hij, dan is er nu. Dus dat betekent dat diegene waar hij het nu over heeft, voor wie er geen verdoemenis is, die lagen eerst ook onder dat doemvonnis, net zo goed. Allen verdoemelijk voor God. Maar toen heeft God heeft een onderscheid gemaakt. Hoe dan? Nou, door zijn genade te verheerlijken. Door te trekken vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Van nature zijn we kinderen des storens. Van nature liggen we onder het oordeel van de verdoemenis. Hey, wat betekent dat eigenlijk, gemeente? Verdoemenis. Er zijn mensen die nemen het heel makkelijk in de mond. Er zijn mensen die moeten het zeker een paar keer in een preek gehoord hebben. En dan? Nou, dan is het in orde. Maar ze hebben nog nooit werkelijk dat woordje leren verstaan, verdoemenis. Dat is nou voor Gods kind het allerergste wat er is. Het is precies hetzelfde eigenlijk als de hel. Want wat betekent nu de verdoemenis eigenlijk? Dat betekent een veroordeling. Een rechtelijke veroordeling. Je komt voor de rechter en je wordt veroordeeld. En de nieuwe vertaling heeft daarom ook vertaald met zo is er dan geen veroordeling. Voor degenen die in Christus Jezus zijn. Zijn wij het niet mee eens? Waarom eigenlijk niet? Waarom zijn we het daar nou mee eens? Waarom zeggen we die vertaling is niet goed? Dat woordje verdoemenis dat ontbreekt hier. Waarom zijn we het daar dan niet mee eens? Want je mag het vertalen door veroordeling. Ja, maar er komt nog wat bij je. Het is een rechtelijke veroordeling. Tot een bepaald vonnis. En weet u welk vonnis? En dat verzwijgt de nieuwe vertaling. Dat wilden ze er niet in hebben. Dat was te scherp, dat was te veel. Dus je hebt mensen die praten er heel makkelijk over. Die hebben nog nooit de ernst ervan gevoeld. En je hebt aan de andere kant mensen die verzwijgen het. Die willen het liever helemaal niet horen. Nou, dat waren de mensen van de nieuwe vertaling. Die wilden dat niet horen. Want het is de veroordeling tot een bepaald vonnis. Tot het vonnis van de dood. Nee, dat is eigenlijk wat. Dus dat betekent, gemeente, dat wij allemaal ter dood veroordeelden zijn. De gehele wereld verdoemelijk voor God. We liggen allemaal onder datzelfde vonnis. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Dat is wat. En toen hebben we onszelf gebracht onder het oordeel van de drievoudige dood. Eerst die geestelijke dood, hè. Als een kindje geboren wordt. Geestelijk dood. Dat is erg. Ontzettend. Geestelijk dood. Dat betekent totaal ongevoelig voor de Heer en voor zijn zalige dienst. En daarom, dat beleiden we ook, hè? Dat onze kinderen van nieuws geboren moeten worden, anders kunnen ze het koninkrijk Gods niet ingaan. Moet je dat vasthouden? De waarachtige wedergeboorte. Zo belangrijk in het leven van een mens. Dat je van dood wordt levend gemaakt. Dat je van nieuws geboren wordt. Dat je van boven geboren wordt. Dat betekent het eigenlijk. Anders zijn we uit de aarde aards, dan zijn we op de aarde gericht. Nee, dat moet gebeuren. Want u bent mens geworden, hoe? Door geboorte. Maar goed vasthouden. De geboorte. En je bent geboren als baby, toch of niet? Of bent u misschien als volwassen man geboren? Nee toch, als baby. Zo gaat het beginnen. Er zit alles erop en eraan, als het goed is. Dat is nou dat eerste begin. Nou, zo is er geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Schrijft Paulus. Hey, wanneer is nou een mens eigenlijk in Christus? Dan zegt u misschien nou, je wordt eerst wederom geboren. En dan ga je... Poosje groeien. En dan ben je een jongeling. En dan ben je Christus. Zou dat echt zo zijn? En zou er buiten Christus geestelijk leven zijn? Wat denkt u? Geestelijk leven buiten Christus? Nee toch? Nee, dat kan niet. Van nature liggen we onder het oordeel van de dood. De drievoudige dood. Daar zijn we in Adam. En daarom de geestelijke dood. De tijdelijke dood. Als je levensadem wordt afgesneden en als u dan sterft zoals u geboren bent. Als u dan niet geestelijk van dood levend bent gemaakt. Dan sterven we tenslotte de eeuwige dood. En dat is eigenlijk het doemvonnis. Hè? Doemvonnis. We liggen onder het vonnis van de eeuwige dood. Dat is over ons leven uitgesproken. Dat hebben we verdiend. Dat we naar het rechtvaardig oordeel van God. Niet alleen tijdelijk, maar de eeuwige straffen verdiend. Dat eeuwige doemvonnis, eeuwig weggedaan te worden. Van voor Gods driemaal heilig aangezien. Als Gods kind dat hoort, als zin het van binnen. Weet je waarom? Hij kan God niet meer missen. Er is liefde in zijn hart gekomen. Dat is het meest erge wat er is. De verberging van Gods aangezicht gaat voor hem dieper dan de dood. En dan eeuwig God kwijt. En dan nog erbij te bedenken, eeuwig God te moeten vloeken. Als Gods kind dat hoort. Grijpt zo diep aan. Zo is er geen verdoemenis meer, schrijft Paulus, voor degenen die in Christus Jezus zijn. Hey, weet u wie dat zijn? Dat zijn diegenen die zijn afgesneden van Adam. En dat gaat dan wel gebeuren, weet u wanneer? Als God de zondaar van dood levend maakt. Vanaf dat eerste moment. Dat is maar een ogenblik. Hey, maar weten die mensen dan dat ze in Christus zijn? Gemeente, we moeten toch een onderscheid maken tussen het bezit ergens van, dat bent u toch wel met me eens, hè, en het genieten ergens van. En dat onderscheid, dat wordt helaas niet altijd zo meer naar voren gebracht, maar het is wel waar. Je kan iets bezitten zonder dat je het geniet. We kunnen iets hebben zonder dat het ons deelachtig is gemaakt. De Heilige Geest moet deelachtig maken hetgeen wij in Christus hebben. Moet je heel sterk benadrukken in de prediking. Weet u waarom? Nou, als het dan gaat over de schenking, dan zijn er heel wat mensen die zeggen, toen je gedoopt bent, misschien heb je het wel eens gehoord, toen zijn de beloften u allemaal geschonken. En dan moet dus alleen nog door de Heilige Geest deelachtig worden gemaakt. Gemeente, dat is niet waar. Daar gaan we over de wedergeboorte heen. Daar gaan we over datgene heen waar de doop juist op wijst. Want de doop is het bad van de wedergeboorte. Daar wijst het op. U moet van dood levend worden gemaakt. U moet een nieuwe geboorte leren kennen in uw leven. Dat is noodzakelijk. Hey, en dan wordt in de wedergeboorte, ja, dan wordt alles geschonken. Waar kan je er dan wat mee? Hoe worden we nou die troost deelachtig? Nou, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Daar gaat onze catechismus nu juist zo op in. En als het nu gaat over geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn, hè? Dat geldt voor al Gods kinderen. Dat geldt voor de pasgeborenen, die net wederom geboren zijn. Maar dat geldt ook voor diegenen die al jaren op de weg des levens mogen wandelen. Net zo goed. Alleen met dit onderscheid. Die pasgeborenen, die nieuwgeborenen, die missen de zalige troost daar nog van. Die moeten dat leren. Maar vanaf het eerste moment zijn ze wel in Christus. Anders zouden ze toch niet leven. Dan zouden er dode zondaren zijn. Maar ze zijn van dood levend gemaakt. Alleen er is toch een opwassen. In de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Nou gaat het erover dat ze hem gaan leren kennen. En hoe werkt de Heer dat dan? Nou, dan moet hij de Heidelbergse catechismus maar eens lezen. Als hij die goed hoort preken, dan kan je dat horen. Dan kan je het op de voet volgen hoe dat nu gaat. Dan ga je hem eerst leren kennen, weet u, als die geboren middelaar. Dat God van eeuwigheid een weg heeft uitgedacht. In de zoon van zijn eeuwige liefde. Waardoor verloren zondaren zalig kunnen worden. Dat nu alleen maar mogelijk is door hem. En dat het woord nu is vlees geworden. En het heeft al onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als de enige geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. Daar ga je hem leren zien. Mens geworden, zijn broeders in alles gelijk, maar tegelijkertijd God gebleven. En daarom is hij die held bij wie God hulp besteld heeft. En die machtig is om te verlossen. De middelaar Gods en der mensen. Dan gaat zien, niemand komt tot de Vader dan door mij. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. Alleen maar door hem kunnen we met God verzoend worden. Om dan die weg te mogen gaan zien die God van eeuwigheid heeft ontsloten in de zoon van zijn eeuwige liefde. En hoe dat Christus zichzelf van eeuwigheid heeft borggesteld. Maar dan gaat de Heer, die gaat verder leiden. Weet u wat we dan moeten gaan leren verstaan? Nou, dat onze schuld open staat en dat de schuld betaald moet worden. Dat goddelijk gericht moet worden gespannen. Het moet naar Golgotha toe. Daar moet het heen. Nee, daar willen mensen niet aan voor dan. Na de ontvangen genade, denk eens aan de discipelen. Of denk u dat het tegenwoordig anders beleefd wordt, als de discipelen beleefd hebben? Dan zegt u misschien, ja, maar wat de discipelen wisten, wat wij weten, dat wisten de discipelen niet. Dat konden ze ook weten. Want toen de Heer Jezus uit de doden is opgestaan, toen heeft hij toch aan die Emmausgangers, dat weet u toch wel, toen heeft hij de schrift uitgelegd. Toen is hij begonnen bij Mozes en bij al de profeten. En toen heeft hij gezegd, kijk, dat is nou de weg. Doorlijden tot heerlijkheid. Moest de Christus niet al deze dingen lijden. En al zo in zijn heerlijkheid ingaan. En toen vielen de schellen van de ogen af. En toen gingen ze het Oude Testament anders lezen. Heel anders. Toen gingen ze dat verstaan. Dus dat betekent, het moet naar Golgotha toe. Moet een afgesneden zaak worden in het leven. Mens moet worden afgesneden van zijn leven. Om dat leven te vinden in Christus. Hij moet met hem de dood in. Maar hij is opgestaan. Weet u toch? Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En als de kerk dat dan mag gaan beleven, dan mogen ze gaan verstaan. Christus is ook voor mij de dood ingegaan. Nou, Paulus die mag daarin roemen. En die mag zeggen, geen verdoemenis meer. Waarom? Hoe was dat ook alweer, verdoemenis? Dat is het oordeel des doods. Veroordeeld tot de dood. En dat wilde Christus nu sterven voor de zijde. Hij in hun plaats. En daarom als dat gekend mag worden. Als die zo omhelst mag worden door dat, met de armen des geloofs. Dan, is, dan ligt in hem de vrijspraak voor de kerk. Is er geen verdoemenis meer. Worden ze niet meer ter dood veroordeeld. En dat zijn we nu van nature allemaal gemeente. We liggen onder het vonnis van de dood. We zitten eigenlijk in onze dodenzaal. U en ik van nature te wachten tot we eruit worden gehaald. Wanneer we in Christus zijn. Dus dat zijn die kleine in de genade, maar die hebben te staan naar opwas. De pijl ligt verder. Daar mogen ze geen rust in hebben. Dat is verkeerd. Als de bekommerde kerk genoeg heeft aan de bekommernis. Maar als de bevestigde kerk genoeg heeft aan de bevestiging, is het ook verkeerd. Vroeger zeiden ze wel, beter een natte bekommernis dan een droge, dorre bevestiging. Zo is er geen verdoemenis meer. Dat mag Paulus hier schrijven. Zo is er wel nu geen verdoemenis meer. Dat is vroeger in een leven anders geweest. En ook in het leven van die mensen die daar in Rome waren, was het ook anders geweest. Maar zo is er nu geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dan onze tweede gedachte. Het kenmerk van een levenswandel. Want dan lezen we in de teksten. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Nou, en als het nu gaat over vlees. Wat hebben we dan onder vlees te verstaan? U denkt misschien het lichaam, dat is waar. Dat wordt in Gods woord ook vlees genoemd. Hè? De Heer Jezus die heeft ons lichaam, nee het lichaam van zijn broeder aangenomen. Hij is zijn broeder in alles gelijk geworden, uitgenomen de zon. Hij is vlees en bloed geworden uit de maagd Maria. Dat is vlees. En Job die heeft het erover dat hij vanuit zijn vlees God zou mogen aanschouwen. Dat is ons vlees, ons lichaam. Ja, maar hier bedoelt Paulus iets heel anders. Als het gaat over vlees, dan wil hij dan allereerst de plaats niet denken aan ons lichaam. Maar als het gaat over vlees, dan denkt hij aan onze verdorvenheid. Aan onze verdorven natuur, aan de oude mens. En de Heer Jezus die heeft gezegd in dat nachtgesprek wat hij heeft gevoerd met Nicodemus, toen het ging over de noodzakelijkheid van de waarachtige wedergeboorte. Toen heeft hij gezegd, Nicodemus, en die man die verstond er niets van. Dat was wel een leraar in Israël, maar dat verstond hij niet. Toen heeft hij gezegd, Nicodemus, wat uit het vlees geboren is, onthoud dat goed, als vlees. Dat is vlees. En dat vlees van ons, dat onderwerpt zich nooit aan de wet van God. Dat is onze oude verdorven natuur. Die wil niet wat God wil. Als je nou denkt aan het volk van Israël, hè? Vanmorgen hebben we het gezegd. Daar kan je schaduwachtig onderwijs uit krijgen. Dat volk dat reisde door de woestijn heen. Wat was dat over een volk? Dat was een murmurerend volk. Dat was een opstandig volk. Die waren het met God niet eens. Nooit met God eens. Altijd maar murmureren. Altijd maar tegenspreken. Een wederstrevig volk. 40 jaar lang heeft de Heer de verdriet gehad van dat volk. Dat is nou de oude mens. Die moet sterven in de woestijn. En straks zal een heel nieuw geslacht Kanaan binnengaan. Dat is nou dat vlees, dat opstandige vlees, wat het met God niet eens is. Nou, en daar moet de mens nu aan ontdekt worden. En waarin worden we nou ontdekt? Hebben we nou van nature hebben we last van ons vlees wel? Nee. Laten we eens eerlijk zijn, gemeente. Van nature, dan hebben we het heel goed met onszelf getroffen. Dan zullen we echt niet met Paulus zeggen, ik ellendig mens, wat ellendig mens. Als je dan Paulus in zijn natuurstaat had gevraagd, is een eertijds. Paulus, ben je nou een ellendig mens? Heb je last van jezelf? Had hij gezegd, nee. Want denk erom, de Heer die mag wel blij met mij zijn. Want hij dacht dat hij een gode welgevallig werk deed. Door de gemeente Gods te vervolgen. Had het best met zichzelf getroffen. Gemeente, zo hebben we het ook goed met onszelf getroffen van nature. Dan kennen wij die strijd niet. Welke strijd niet? Nou, die strijd tussen vlees en tussen geest. Want dan zijn we alleen maar vleeselijk. Maar als God u nu wederbaart, hè, komt er een nieuw leven. Dan gaat God er iets in leggen. Wat Christus heeft verworven, dat nieuwe leven. Hey, en dan komt er in het leven strijd. Dan komt er strijd tussen vlees en tussen geest. En dat vlees, dat onderwerpt zich aan de wet van God niet. Dat vlees, dat wil niet wat God wil. Dat is die oude Adam. Daar hebben wij in het paradijs voor gekozen. Ongehoorzaam geworden. We wilden niet langer onder God staan. Geen heer en geen meester. We wilden onze eigen gang gaan. Zelf God zijn. Zelf uitmaken wat goed en wat kwaad is. De autonome mens die zichzelf tot een wet is. Nou, dat is nou vlees. En dat zal zich nooit aan de wet van God onderwerpen. Die oude mensgemeente die kan niet reformeren, die kan niet opknappen. Weet je wat er met die oude mens moet gebeuren? Wat is ook in de bekering? Daar komt nou net in uit. Hè? Diegenen die in Christus zijn, dat kan je zien. In het leven van bekering, van heiliging. Weet je waar het dan over gaat? Die oude mens die moet sterven. Die moet gekruisigd worden. De weg van Gods kinderen is een vleeskruisigende weg. Dat kan ik misschien wel verstaan waarom dat Augustinus heeft gezegd. Heren, dat ik sterven voordat ik sterf. Want dan is het sterven geen sterven meer. Dan is het sterven een doorgang tot het eeuwige leven. Maar dan moeten we hier gekruisigd worden met Christus. Dan moeten we hier gaan sterven aan onszelf, aan ons eigen ik, aan ons verdorven bestaan. Die oude Adam, daar valt dan niets aan op, die knappe gemeente. Afsterving van de oude mens, die niet meer naar het vlees wandelen. Dat zijn mensen die krijgen last van zichzelf. Die krijgen niet zozeer last van de wereld. Ja, natuurlijk hebben ze daar ook last van. Want de wereld, dat hebben we vanmorgen ook nog gezegd, drijft de spot met Gods kinderen. En de wereld, heeft hier Jezus gezegd, zult ge verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Maar die mensen die hebben het meeste last van zichzelf. Die hebben een strijd tegen zichzelf. En hoe komt dat? Nou, de Heer Jezus heeft gezegd, wat uit het vlees geboren is, Nicodemus, dat is vlees. Maar dan komt dat wonder van de wedergeboorte. Maar wat uit de geest geboren is, dat is geest. Dat is nou die geestelijke mens. En daar ga je Gods kinderen nu aan leren kennen. En die geestelijke mens, wat wil dan die geestelijke mens? Nou, die geestelijke mens wil naar Gods wil leven. Weet u wat Johannes van die geestelijke mens heeft geschreven? En wat uit God geboren is, schrikt u niet door. Dan zegt u misschien, dat is toch niet waar, dat zondigt niet. Dat zondigt niet. Wat uit God geboren is, dat nieuwe leven kan niet zondigen. Dat nieuwe leven wil maar één ding. Dat nieuwe leven wil helemaal leven overeenkomstig Gods wil. Dat is nou de begeerte die God in het hart van al zijn kinderen heeft gelegd. U weet het toch wel? Ze zullen dadelijk eenmaal, zullen ze huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Maar eens nagaan in je leven, is er ook uw wens. Hij zegt, dat zou ik nou zo graag willen, omdat God het waard is. Om eeuwig voor hem te mogen leven, volmaakt voor hem te mogen leven. En hoe dichter dat een mens bij de Heer mag leven, hoe nabijer dat het leven is, hoe sterker dat die begeerte is. En hoe meer dat Gods kinderen ernaar verlangen om verlost te worden van het lichaam des doods. Hoe meer dat ze ernaar verlangen om verlost te worden van het vlees. Dus dat is nou net de strijd. En die wandelen nou niet naar het vlees. Nee, die wandelen naar de geest. Wat betekent dat eigenlijk? Waar spreekt wandelen van? Nou, wandelen, dat spreekt eigenlijk van een heel ontspannen gaan. Je hebt mensen die hebben een loopbaan. Je hebt mensen die hebben letterlijk een loopbaan. Dat heb ik in het verleden ook wel gehad. Letterlijk een loopbaan. Dan moet je lopen. Dat doe je niet voor je plezier, maar het moet. Een loopbaan. Maar wandelen, dat is iets, daar heb je vermaak in, daar heb je plezier in. Nou, weet u dat nou eerst is, hè? Eerst hebben ze de vermaak in om te wandelen naar het vlees. Dat betekent, ze hebben eerst een onheilig vermaak in de zonde. Zo is het van nature met ons gesteld. En dan liggen we onder het oordeel van de dood. Want de dood werkt tenslotte de zonde. Dat is toch de bezoldiging van de zonde, dat is de dood. Dat is het loon, schrijft Paulus in Romeinen 6. Dat is het loon wat de zonde je uitbetaalt, dat is de dood. Nou, daar heb je dan een vermaak in, dat is eigenlijk wat. We zijn dwazen. Dus we hebben de dood gekozen boven het leven. En we wandelen in een weg. Nou, die weg die voert naar de dood. Daar hebben we straks nog wat meer van te zeggen. Maar nu wordt het anders. Als God in je leven komt, dan krijgt de wereld een scheidbrief en dan wordt de zonde niet dood. Daar gaat het over. En dan ga je ze herkennen. Die willen niet meer naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Hé, maar zondigen ze dan niet meer? Jazeker. Jazeker. Ja, maar Paulus die zegt, als ik het goede wil doen, ligt het kwade bij mij. En het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade. Hoort u het? Dus geen vermaak meer hebben in de zonde. Hij zegt, de zonde is een last. De zonde, dat is dat lichaam der zonde en des doods. En dat sjouw ik maar mee, dat is een pak voor me. Ik wou dat ik ervan verlost was. Maar dat zijn nou diegenen waarvan geldt. Zoals hier in de tekst staat, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En vlees, dat spreekt altijd van zelfhandhaving, zelfverheffing, zelfbedoeling. Maar dan mogen we God door genade gaan bedoelen. Die geestelijke mens, die heeft God op het oog. En vleeselijk, dat zijn we als onszelf op het oog hebben, als het ik in het middelpunt staat. Maar dan wordt het gij. Dan willen we voor de Heere leven. Nou, dat is nou het kenmerk van diegenen die in Christus Jezus zijn. Dat kan ook niet anders. Dat kan ook niet anders. Want het leven is een Christus geworden. Nou, moet u eens eerlijk zijn. Wat was nou het leven van Christus? Wat was nou zijn leven? Wat heeft hij nou gezegd? In de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Psalm 40. Heeft hij profetisch door de mond van David gesproken. Zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wil te doen. Gods kinderen die gaan dat ook doen. Hè? Die zeggen toch ook, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan zijn ze in Christus. Dat is nou een vrucht uit hem. Dat is nou een vrucht uit hem. Dan worden ze in beginsel gehoorzaam gemaakt. Adam ongehoorzaam. Christus, als je bent ingelijfd, gehoorzaam. Dan krijgen de allerheiligste een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Is er maar eentje volkomen gehoorzaam geweest. Hè? En dat is nou Christus. Hij is gehoorzaam geweest voor al de zijn. Een volkomen gehoorzaamheid. Volkomen aan de wil van God voldaan. En daarom is het zo. Hè? Die strijd tussen vlees en geest. Ze zullen niet omkomen. Nou, daar gaan we ook op letten in onze derde gedachte. Maar eerst gaan we zingen. Van de 85ste psalm. Het vierde vers. Dan wordt genaam van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. En wat er verder volgt. vrijmaking van de zondemacht, want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Gaat het over de wet, gemeente? En dan moet u natuurlijk niet denken aan de wet van de 10 geboden, want dat bedoelt Paulus hier helemaal niet mee. Weet u wat een wet is? Een wet, dat is een norm of een bindende regel. Iets verloopt volgens een wet. Denk maar aan de natuurwetten. Zo moet het noodzakelijk verlopen. Nou, gemeente, van nature, dan is het met een mens zo gesteld. Dan leven we onder de wet van de zonde en de dood. Wat betekent dat dan eigenlijk? Nou, we zijn gevallen mensen, we zijn in Adam. En weet u wat er zo erg is? We zitten in de dodencel. We hebben al het oordeel, de straf van de dood verdiend. Het oordeel der verdoemenis rust op ons. En wat doen we nou onder dat oordeel? Wat kunnen we nu alleen maar goed doen? Nee, alleen maar zondigen. Dat is zo erg en dat moet nou achtergebracht worden. De wet der zonde en des doods, daar loopt het op uit. Dat leven in de zonde, dat eindigt in de dood. Dat eindigt in de eeuwige dood. Gemeente, weet je wat zo noodzakelijk is in het leven? Dat we gaan leren verstaan, sterven kan niet. Als ik onbekeerd sterf, moet ik God ontmoeten. En ik kan God niet ontmoeten, dan is het eeuwig kwijt. En dan kan het nooit meer goed komen. Dan sterf ik de eeuwige dood. Dus je kan niet meer vooruit. Hè? Of wel, sterven kan je niet meer. Ik hoop dat dat waar wordt in uw leven. Jonge mensen, kinderen. Dat je zegt, ik kan niet sterven. Ik moet sterven. Ik wil God ontmoeten. En het kan niet. Dan ben ik God kwijt. Eeuwig kwijt. Kijk, en als de Heere liefde uitstort in je hart. Dan ga je verstaan wat dat betekent. Dan zeg je, dan kan nooit, nooit meer. Ik leef maar één keer en mijn leven is zo kostbaar. De genade tijd die ik van God krijg. Ik heb een ziel geschapen voor een eeuwigheid. En mijn ziel moet gered worden. En de eeuwigheid is aanstaande. Dan kan je niet meer sterven. Maar weet u wat nu ook noodzakelijk is? Hè? Als de Heer nou gaat ontdekken. Dieper gaat ontdekken, daar ga je verstaan en leven kan ik ook niet. Want als ik leef, zonde. Al wat uit het geloof niet is, hey, het geloof verenigd met Christus, weer buiten Christus. Zonde, enkel schuld. Dan zeg je, zo kan ik ook niet verder leven. Ik maak mijn schuld alleen maar dagelijks meer. Elke slag van mijn hart, van mijn pols. Elke ademtocht, schuld, schuld, schuld. En dat loopt straks uit op de afrekening. Dan komt er een streep onder, dan zegt de Heer, en nu betalen. Nu betalen als je dan sterft. Dat is eigenlijk. Als de Heer er een streep onder zet bij je sterven, dan is het eeuwig, eeuwig kwijt. Dat is nou die wet der zonde en des doods. Dat is een wet, dat is een regel, dat is een norm. Zo gaat het. Dat kan je zo zeggen tegen elkaar. Zo gaat het. Als we onbekeerd voortleven. En wat brengen we dan voor vruchten voort? De Heer Jezus heeft gezegd. Dan gaat het over de wortel van de boom. En nou zijn we allemaal in Adam. En nou ligt de bijl alreed aan de wortel der boom. En alle boom die geen goede vrucht voortbrengt. Wordt uitgehouden in het vuur geworpen. Hoort u? Leven uit Adam. Maar dan moeten we worden afgesneden van Adam. Dat moet nou noodzakelijk gebeuren. En dan moeten we door een oprecht geloof gewerkt door de Heilige Geest. Door Gods genade worden ingelijfd in Christus. En dan komen er andere vruchten. Komen er andere vruchten. Dan gaat het over die wet des geestes des levens. In Christus Jezus die mij vrijgemaakt heeft. Weet u wat dat nu betekent? Nou kunnen we niet anders dan zondigen. Hoe dat komt? Nou in het paradijs waren wij koningen. Dan mochten wij heersen over de werken van Gods handen. In het paradijs, daar hadden wij tegen de duivel kunnen zeggen. Wat de tweede Adam heeft gezegd in de woestijn. Ga weg, Satanas. Hebben we niet gedaan? We hebben ons oor te luisteren gelegd. We hebben gehoorzaamd aan de Satan. En toen? Toen zijn we allemaal slaven geworden. Toen zijn we allemaal gekomen onder die wet der zonden en des doods. En nu werken we onszelf in die slavendienst dood. We werken op de eeuwige dood aan. En we kunnen onszelf niet bevrijden. Want we waren koning en we zijn slaven geworden. En we zijn onmachtig om onszelf te bevrijden. Maar weet u wat uit wonder is? Hè? Dan moeten we ontdekt worden aan die banden des doods. Waarmee we gevangen zijn. In de macht van de overste van deze wereld. Maar nu is Christus gekomen. En hij is die held. Hij is machtig. Hij is die tweede Adam. En nu heeft hij zijn eigen als de meerdere Simson laten binden. Weet je toch in de hof van Gethsemane. En wat waren dat nou voor banden? Waarmee die gebonden werd. Dat waren nou de banden van de dood. Want dat wist hij. En hij had ze zo kunnen verbreken. Hij heeft het niet gedaan. Hij is sterker dan Simson. Meer dan Simson is hier. En toch, hij liet zichzelf binden. Met die banden van de dood. Dat wilde hij. Uit liefde tot zijn vader. Uit liefde tot zijn volk. Die gebondenen. Om ze vrij te maken. Daar gaat het hier toch over. Hij gaat ze vrij maken. En hij wordt straks aan het vloekhout genageld. Daar hangt hij. Gebonden. En straks dan blaast hij zijn laatste adem uit. Dan geeft hij de geest. En dan beveelt hij de geest in de handen van zijn vader. Zijn sterven was een daad. Daar komt het al uit dat hij sterker is dan de dood. En daar ligt hij. In de hof van Jozef van Arimathea. In het stof van de dood. En de hel heeft gejuicht, maar te vroeg. Want de hel dacht, nu heb ik het gewonnen. Nu zijn ze allemaal voor mij. Maar op de paasmorgen heeft de hel en de duivel de eeuwige nederlaag moeten lijden. Want toen kwam het uit. Op Golgotha, daar heeft hij al de zijnen verslagen. En met de paasmorgen mocht hij triomferen. Over dood, hel en graf. Hij is niet alleen opgewekt, maar is ook opgestaan door zijn eigen goddelijke kracht. Toen heeft hij die banden en de boeien van de dood verbroken. En voor wie heeft hij dat nu gedaan? Voor zijn machteloos volk. Daarom kunnen nu dode zondaren, onmachtige zondaren, onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Ja, dat zijn we van nature. Daarom kunnen ze nu van die banden en die boeien des doods bevrijd worden. Vrijgemaakt worden, hoort. Wat heeft hij nu gedaan voor al de zijden om nu zo te leren kennen als hij opgestaan. Vrijgemaakt van de banden en de boeien van de dood. En dan mogen ze gaan leven naar een andere wet. Dan mogen ze gaan leven naar die wet. Naar die geestelijke wet. Naar die wet des levens. Dan wordt de wet voor hun het leven. Daar vinden ze er element in. Dan mag hij leven. Naar Gods wet krijg je daar een heilig vermaak. En weet je wat Gods kinderen die weg weer gaan leren? Als de wet nu terugkomt in de leven. In het derde stuk. Dan gaan ze juist leren verstaan. Als het gaat over Gods wet. Teken dat ze van dood zijn levend gemaakt. Dat ze een vermaak krijgen in de wet. Dat ze willen gaan leven naar Gods wil. Dan gaan ze dat leren wat we net ook hebben gezegd. Klein beginsel, de allerheiligste, van die nieuwe gehoorzaamheid, maar straks. Straks zijn ze van de vlees verlost. En dan? Ja, dan zullen ze eeuwig God groot mogen maken. Zullen ze eeuwig God mogen bedoelen. Zeg gemeente, gaat dat nu eens naar uw eigen leven? Wat bent u nu? Een vleeselijk mens? Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Daar heb je geen strijd in je leven. Dan weet je daar niet van. Van die strijd tegen jezelf. Ja, dan strijd je wel. Voor uzelf. Maar niet tegen uzelf. Als er nou genade in het leven verheerlijkt is. Dan is dat een kenmerk. Hè? Kenmerk van geestelijk leven. Strijd. Een geloofstrijd. Een goede strijd. Want door het geloof verenigd met Christus. Dat nieuwe leven. Dat kent strijd. Strijd tegen die oude mensen. En Gods kinderen die kunnen die strijd zien. Kunnen ze soms zo beangst zijn. Weet je waarom? Waarvoor? dat het vlees nog eens de overhand zal behalen en dat ze omkomen. Maar nu heeft Christus de overwinning behaald op Golgotha. En zichzelf leren ze kennen als verliezers. Maar ze mogen de overwinning behalen door hem, want onze koning is van Israëls God gegeven. En dan mogen ze triomferen door hem. De koning heeft de overwinning behaald. En daarom zullen ze alle delen in zijn overwinning. Het is door u, door u alleen, om dat eeuwige welbehagen. Amen. Laten we nu eindigen met dankgebed. Heren, we mochten hier vanmiddag een ogenblik samen zijn onder de verkondiging van uw woord. We mochten stilstaan bij wat apostel Paulus mocht schrijven aan de gemeente van Rome. Geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Wat is het toch noodzakelijk dat we in hem gevonden worden. Dat we dat nieuwe leven door genade gaan leren kennen. Dat er een opwassen komt in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Om hem te mogen kennen. Niet alleen in de gangen van zijn vernedering, maar ook in zijn verhoging. Hoe dat hij volkomen genoeg wilde doen aan uw heilig recht. En dat het zo alleen mogelijk is dat de schuld wordt vergeven. Omdat hij de straf ook heeft willen dragen. En zo een recht wordt gegeven op het eeuwige leven. Heren, zou u de stille naprediker van uw woord willen zijn. Breng het op een plaats waar wij het niet kunnen brengen. Gedenk ook in het verdere van deze dag. Om Jezus wil alleen vragen wij dit van u. Amen. Psalm 56 vers 6 is de slotzang. 56 vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. En gij richt mijn voet dat hij zich niet meer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. En wat er verder volgt in het zesde vers van de 56ste psalm. Thank you. gemeente, ga thans heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.